Ik wil ook graag beginnen met gebed. Het is de laatste zondag van het jaar. En ja, ik vind het heel bijzonder dat we een jaar lang elke zondag de Bijbel hebben mogen openen in alle vrijheid. Elke zondag uit Gods woord hebben mogen horen. En daar wil ik graag de God voor danken. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, Heere, voor wie u bent. Dank u wel voor het afgelopen jaar. Heer, dat we hier mogen zitten in alle vrijheid. Heer, en weer mogen luisteren naar wat u te zeggen heeft. Vader, dank u wel dat we die vrijheid nog hebben in Nederland. Heer, dat uw woord open mag. Vader, dank u wel voor de gemeente. Dank u wel voor de mensen die hier zitten en die hier zijn. Vader, ik wil u danken voor al uw goedheid, ook weer het afgelopen jaar bewezen. Vader, wilt u de dienst zegenen? Wilt u het in uw handen nemen? En wilt u het leiden? En dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. Hier is hij dan. Een preek uit Psalm 139. En ik heb toen de tijd verteld dat ik het op mijn hart had om een preek te houden uit Psalm 139, naar aanleiding van wat er op de kinderclub is gebeurd. Dat er een vrouw kwam en die bleef luisteren. En we hadden het over de zondeval. En wij leerden dat we de kinderen zondig zijn. En die vrouw zei na afloop, dat kan je niet maken. De kinderen zijn goed. En toen dacht ik, eigenlijk kwam als antwoord daarop Psalm 139 in mijn hoofd. Dat ik dacht van, hoe kan het nou fout zijn dat je de kinderen leert dat ze fout zijn, dat ze zonde doen, dat ze gescheiden zijn van God. Maar dat er een weg is waardoor je gekend, gewild en geliefd kan zijn door een hemelse vader. Dus dat is eigenlijk de antwoord op de preek. De preek is een antwoord op wat die vrouw zei. Ik wil graag met jullie lezen Psalm 139. Psalm 139. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij, dit te kennen. Het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan de einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als een dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren bij voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgen gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mijn uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Tijdens de overdenking wil ik ingaan op de volgende punten. Het eerste punt, gekend door God, de versen 1 tot en met 12. Tweede punt, gewild door God, de versen 13 tot en met 16. En het laatste punt, geliefd door God, de versen 17 tot en met 24. En ik hoop dat het tijdens de preek ons lukt om de vraag te stellen: wat doet het met mij nu ik dit weet? Dus tijdens de overdenking, denk dan na over de vraag: wat doet het met mij nu ik dit weet? En ik hoop dat de kinderen die in staat zijn om mee te luisteren, die vraag ook durven te stellen. Wat doet het met mij nu ik dit weet? Het eerste punt, gekend door God. De schrijver van Psalm 139 is David. En David schrijft in vers 1, lees u maar mee. Heere, u doorgrondt en kent mij. En ik heb het woord doorgrond opgezocht in het woordenboek en daar staat het volgende. Helemaal begrijpen of kennen. En ik kwam tot de conclusie, wij als mensen zijn niet in staat om een ander mens volledig te doorgronden. Vaak proberen we dit wel, maar het zal ons nooit lukken. En Marjolein en ik zijn nu 10 jaar getrouwd en in totaal zijn wij 11 jaar samen. Maar ik moet u bekennen, ik ken Marjolein nog steeds niet helemaal en doorgrond haar ook nog niet. Hoe graag ik het ook zou willen, ik begrijp haar niet altijd en ik weet niet alles van Marjolein. Het doorgronden van God, waar David het hier over heeft, gaat veel verder dat wij als mensen ooit zullen kunnen. In de versen 2 tot en met 5 beschrijft David wat het doorgronden van God inhoudt. Vers 2 en 3. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Wat houdt dit nou in? De Heere God weet wat wij gaan doen, wanneer wij dat gaan doen, hoe wij dat gaan doen en de reden waarom wij de dingen doen zoals wij ze doen. God kent onze beweegredenen en onze intenties doorziet Hij volledig. Of wij nu onderweg zijn of als wij rusten. In vers 4 vervolgt David met de woorden: al is er geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. De Heere God weet wat wij gaan zeggen voordat wij het gezegd of gedacht hebben. En als wij hier als mensen over nadenken, kunnen wij daar niet bij. En als we dit bespreken op de kinderclub, zeggen sommige kinderen: dus de Heere God weet nu al wat ik ga zeggen? Ja, Hij weet het. Want de Heere God weet alles. Alles wat je zegt, alles wat je doet en alles wat je denkt. En dan vertelt vers 5 ons ook nog dat de Heere God ons omsluit. Van achteren en van voren. En dat de hand van de Heere op ons is. Deze eerste 5 versen laten ons iets zien van Gods grootheid. Zijn majesteit. Zijn almacht. De Heere God weet alles. Maar wat doet het met ons, met u en met mij, nu we dit weten? Het antwoord op deze vraag vertelt ons heel veel over hoe wij in relatie staan met God. Als David nadenkt over hoe God hem doorgrondt, staat David versteld. En in vers 6 komt hij met zijn conclusie. Leest u maar mee. Dit te kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Vers 6 laat zien dat David weet wie de Heere God is. Want David begint de woorden in vers 6 dit te kennen. En dit te kennen wijst terug op alles wat David heeft geschreven in de versen 1 tot en met 5 over de Heere God. David weet dat het zo is, omdat hij omgang heeft met God. Maar begrijpen doet David het niet. David leeft in een relatie met de Heere God. En als David nadenkt over God, die alles weet en die hem kent, staat hij versteld en zegt, dit te kennen is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Raken wij, net als David, nog wel eens in verwondering? Of geeft het een dreigend en beklemmend gevoel te weten dat er een God is die alles weet? En zouden we ons daarom het liefst verstoppen, zoals Adam en Eva dat deden toen ze ongehoorzaam waren in het paradijs? In de versen 7 tot en met 12 kunnen we lezen dat verstoppen voor God of wegrennen voor het aangezicht van God zinloos is. David begint namelijk vers 7 met een vraag. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? In de versen die daarop volgen kunnen we lezen wat het antwoord op deze vraag is. Namelijk dat we nergens heen kunnen gaan om te vluchten voor het aangezicht van God. Want al stegen we op naar de hemel, zie, God is daar. Al legden wij ons neer in het dodenrijk, zie, God is daar. Al hadden wij vleugels en vlogen wij naar de horizon. Al woonden wij aan het einde van de zee, zie, God is daar. Zie de versen 7 tot en met 9. De Heere God kent je en hij is overal. De Heere God is alom vertegenwoordigd in zijn schepping. Er is geen plek in dit hele universum waar wij heen zouden gaan zonder dat de Heere God er niet is. Laten we onszelf weer de vraag stellen. Wat doet het met mij nu ik weet dat er nergens een plek is waar de Heere God niet is? Wat het met David doet, kunnen we lezen in de versen 10 tot en met 12. Het beangstigt David niet dat hij nergens kan vluchten waar de Heere God niet is. Het heeft bij David juist het tegenovergestelde effect. De gedachte dat de Heere overal aanwezig is, troost David. Het stelt hem gerust. Het geeft hem ook vertrouwen voor de toekomst. Lees er maar mee in vers 10. Ook daar zal uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Weet u waar ik aan moest denken toen ik dit las? Dan denk ik aan Suus en Gijs, die groter worden en ze willen zelf dingen gaan doen en ze kunnen de dingen ook vaak zelf. Maar als we 's avonds ergens wandelen over straat en het wordt donkerder, dan gebeurt het vaak dat ik een handje in mijn hand voel. Dan willen ze dat ik hun leid door de donkere straten van Breda. Het maakt mij altijd enorm gelukkig als ik merk dat ze hun vertrouwen op mij als vader stellen. Dat ze denken, zolang mijn hand maar in de hand van mijn vader ligt, dan komt het goed. Maar hoe graag ik het ook zou willen, ik kan er niet overal leiden. Ik kan er niet overal voor beschermen. En ik kan er niet altijd voor ze zijn. Want ik ben niet zoals de Heere God. Maar zoals Suus en Gijs hun vertrouwen in mij als hun vader hebben, zo wil de Heere God dat een ieder zijn hand in zijn hand legt. Zodat de Heere God ons leven kan gaan leiden. En hoe fijn is het dan om te weten dat zijn vaderlijke hand nooit tekort is. Al stegen we op naar de hemel. Zie, God is daar. Al legden wij ons neer in het dodenrijk. Zie, God is daar. Al hadden wij vleugels en vlogen wij naar de horizon. Al woonden wij aan het einde van de zee. Zie, God is daar. En alsof dat niet genoeg is, voegt David er nog toe aan de versen. In de versen 11 en 12 zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als een dag. De duisternis is als het licht. De meesten van jullie kennen me hier wel. En die weten dat ik een wat als denker ben. En dat is meestal niet in positieve zin. Ik krijg dan vragen in mijn hoofd en misschien herkent u dat wel. Wat als ik ziek word? Wat als de kinderen ziek worden? Wat nou als er hier oorlog uitbreekt? Wat nou als de economie helemaal onderuit gaat? Wat als ik in doodsgevaar ben? Wat als zelfs de duisternis mij zou opslokken? Stel dat dat allemaal gebeurt, dan mogen wij net als David weten, God is nabij. Hij is er en maakt van de nacht een dag en van de duisternis licht. Want God zelf is het licht. 1 Johannes 1 vers 5. Wij weten nu, naar aanleiding van wat we net gelezen en besproken hebben, dat 1. God de Heere een ieder van ons kent. En 2. Dat er geen plek is in het hele universum waar God niet is. Maar hier houdt het nog niet op. In het volgende gedeelte kunnen wij lezen dat de Heere God ons heeft gewild. Hij heeft gewild dat jij en ik bestaan. Hij heeft ons namelijk zelf gemaakt. Dat brengt ons bij het volgende punt. Door God gewild. David weet wie zijn maker is. En dat is de Heere God. Want u, zo vervolgt David in vers 13. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. En om te omschrijven hoe de Heere God David heeft gemaakt, gebruikt David in dit vers het voorbeeld van weven. En bij het weven worden er weefgetouwen gespannen en daar worden draden doorheen gevlochten. En dit gaat draad voor draad. Dit wil zeggen dat het niet even rap in elkaar wordt gezet. Er wordt tijd voor genomen en aandacht aan besteed. Jij, u en ik zijn gemaakt door de Heere God. En daar heeft de Heere zijn aandacht en zijn tijd aan besteed. En David ziet het proces van het zwangerschap tot de geboorte van een baby als een wonder uit Gods hand. Eugene Petersen zei over het geboorte, in het bijzijn van het geboorte berekenen wij niet, wij verwonderen ons. En onze reactie op een geboorte van een baby zou hetzelfde moeten zijn als die van David in vers 14. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Het is niemand anders dan de Heere God die ons vormloze beginsel vorm heeft gegeven en ons de levensadem heeft geschonken. Vers 15. Toen wij nog een embryo waren, zag God ons al. En nog voordat wij geboren werden, had God een plan, een doel met ons leven. Vers 16. Wij zijn gewild door de Heere God. De Heere God heeft er tijd voor genomen en zijn aandacht aan ons besteed om ons te maken. Wij zijn niet een toevalligheid, geen samenloop van omstandigheden. Wij zijn gewild door de Heere God. Ieder mens is door God gewild. Maar niet ieder mens zal komen tot Gods doel. Maar wat is het Gods doel met ons leven? De Bijbel leert ons dat wij geschapen zijn door de Heere God met maar één doel. Namelijk God te verheerlijken. Wij weten nu dat wij gekend en gewild zijn door de Heere God. En dat de Heere God een doel heeft met ons leven. Maar is de Heere God ook al tot zijn doel gekomen met jouw leven? Namelijk dat je leeft tot eer van God. Misschien vraag je nu zelf af, hoe kan ik het doel van de Heere God dan missen? Dit komt door de zonde. en zonde betekent dat je het doel mist waarvoor je geschapen bent, namelijk God verheerlijken. In de Bijbel staat er dat het de zonde is die de scheiding maakt tussen God en de mensen. Jesaja 59, vers 2. Dat er geen mens van nature rechtvaardig, dat betekent zondevrij, voor God kan staan. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die goed zoekt. Er is er zelfs niet één. Romeinen 3, de versen 10 tot en met 12. Door de zonde mist de mensheid het doel in zijn leven. Het leven tot eer van God. Wij zijn gekend door God. Wij zijn gewild door God. Maar de vraag waar het om gaat is: de Heere God kent u. Maar ken jij God? Dat brengt ons bij het volgende en laatste punt. Geliefd door God. Waarom wordt David niet bang bij een gedachte van een God die alles weet? Het antwoord hierop is: omdat God David kent. Maar David kent ook God. David weet dat hij niet alleen door God gekend is en dat hij gewild is, maar hij weet zich ook geliefd door God. Omdat God de zonde van David heeft vergeven. Hoe ik dat weet? In Handelingen 13, vers 22 staat dat David een man is naar Gods hart. Hoe kan dat dan? Door het geloof van David. Want zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En hij beloont wie hem zoeken. Hebreeën 11, de versen 6 en 32. Maar hoe kunnen wij nu vrede krijgen met God? In wie moeten we dan geloven? In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die van zichzelf zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden, gered worden. David wist en geloofde in de belofte van God aan David, dat uit zijn nageslacht de Zoon van God, de zaligmaker, verlosser van onze zonde, de Heer Jezus Christus, geboren zou worden. Handelingen 2, Johannes 14, vers 6 en Johannes 10, vers 9a. David kent de genade van God. David weet dat zijn zonden zijn vergeven door het geloof in de Koning, Redder en Zaligmaker, de Heer Jezus Christus. David schrijft in Psalm 103, de versen 10 en 12. Hij doet niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons weggedaan. Als wij geloven in de Heer Jezus Christus, als onze Koning, Redder en Zaligmaker, dan is de Heere God onze Vader. Het is belangrijk om te weten wat we net besproken hebben, om de volgende versen uit deze psalm te begrijpen. In de laatste versen van Psalm 139, de versen 17 tot en met 24, komt voor mij de uitwerking naar voren wat het met David doet, nu hij heeft nagedacht over dat de Heere God hem kent, dat hij gewild is en dat hij geliefd is door God. Ten eerste, David wil God meer kennen. De gedachte van God, het overdenken van wie God is, is voor David kostbaar. Zie de versen 17 en 18, waar David zijn overdenkingen afsluit met de woorden: daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God? Hoe groot is hun aantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Groot is hun aantal. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Voor David is het overpeinzen van de gedachten van de Heere God kostbaar. Maar de gedachten van de Heere God zijn er simpelweg te veel. Ze zijn ontelbaar want ze zijn als de korrels zand. De Heere God doorgrondt David. Maar andersom is dit absoluut niet het geval. Hoe zit het met ons leven? Nemen wij nog de tijd om ons net zoals David te verwonderen over wie de Heere God is? Is die tijd kostbaar voor ons? Eerlijk gezegd zou ik er wat vaker de tijd voor kunnen en misschien wel moeten nemen om over na te denken wie de Heere God is. Want zodra we dat doen, kan het niet anders dat wij ons net zo verwonderen als David. De tweede uitwerking is dat David zijn karakter meer en meer gaat lijken op die van zijn hemelse vader. Dat is omgang. Dat is wat omgang met God de Vader met je doet. Dat zie je terug in de volgende versen. Want zoals de Heere God een afkeer, een diepe haat heeft tegen de zonde, zo heeft David dat ook. David schrijft in de versen 19 tot en met 22. O God, breng de goddeloze om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten? Wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Om dit uit te leggen, moest ik denken aan de geschiedenis uit 1 Samuel 17, waar David het opnam tegen Goliath. Zou David de persoon Goliath hebben gehaat? Dat denk ik niet, want David kende Goliath niet eens voor die tijd. Maar wat David niet kon uitstaan, was hoe Goliath over zijn God sprak. David zei, want wie is die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van een levende God durft te honen? Met andere woorden, hoe durf je lelijk te spreken over mijn God? Hoe durf je in rebellie te leven met God? Hoe durf je de schepper van hemel en aarde te negeren? Hoe durf je niet te luisteren naar je maker? Hoe durf je niet te buigen voor de Allerhoogste? Hoe durf je? Proeven wij iets van wat David heeft beschreven in de versen 19 tot en met 22? Zijn afkeer, zijn haat tegen de zonde. Maar net zoals God heeft David geen vreugde in de dood van de goddeloze. David is een even grote tegenstander van bedrog en onschuldig bloedvergieten als God zelf. David haat het wanneer mensen de Heere bespotten, als zij in rebellie leven tegen de Heere. Hij haat het wanneer mensen er niet mee zitten om in zonde te leven. En David wil van die mensen worden verlost. Net zoals God wil dat wij ons afkeren van de zonde en ons bekeren. In Ezechiël 33 vers 11 staat, zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van een goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn werken en leeft. Bekeer u van uw slechte werken. Want waarom zou u sterven? Wij gaan nu samen kijken naar de laatste twee versen van Psalm 139, waar David schrijft in vers 23 en 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Zien jullie het verschil tussen het eerste vers van Psalm 139 en het laatste vers van Psalm 139? Daar waar het in het begin een zaak van weten was, Heere, u doorgrondt mij, is het nu een zaak van het hart geworden. Doorgrond mij, o God. als u zo bent, zoals ik u ken, doorgrond mij dan volledig. Dit is wat David beschrijft in de laatste versen. Dat is een hart wat zich volledig overgeeft aan de Heere God, die alles weet. Hoe mooi is het om je hand in de hand van de Heere God te leggen. Je te laten leiden door iemand die jou volledig kent, die jou heeft gewild. God, die het beste voor heeft met je leven. Dat het God zelf is, die bereid is om je leven bij te sturen als je op een verkeerde weg wandelt. Die jou wil brengen op de eeuwige weg. Dit is wat David aan God vraagt in de laatste twee versen. David geeft zich volledig over aan de Heere God. Wat doet het met jou, met mij, nu ik dit weet? Mocht je hier nou zitten en je kent de Heere God nog niet als jouw hemelse Vader, zou ik vandaag tegen je willen zeggen, mis je doel niet. Geloof in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, als jouw redder en verlosser. En word geliefd door God de Vader. En als u wel een kind van God bent, vraag hem nog eens om uw leven te onderzoeken. En dat kan met de woorden van David. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij? Leid me op de eeuwige weg, Heer. Maak mij vrij. Amen.